Hey, wat leuk dat je luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de 6 genomineerde titels van de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat ik, Anne Romee, met Sarah over Tussentijds van Peter Zanti. Nou, hoi Saar. Wat gezellig dat wij hier met elkaar achter de podcastmicrofoon zitten.
Ja, ik vind het echt heel erg leuk dat ik ben uitgenodigd.
Ja, want ik heb zelf al wat vaker deze podcast gemaakt. En ik vroeg nu aan jou van, goh, wil je meedoen? Want ik weet dat je heel veel leest. Wat lees je normaal graag?
Nou, ik lees eigenlijk altijd een mix van fictie en non-fictie. En eigenlijk door de gesprekken die ik met jou heb gevoerd, ben ik ook wat meer weer gaan focussen op Nederlandse schrijvers. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Het laatste boek dat ik op dit boek na dan heb gelezen is bijvoorbeeld Wat je van bloed weet van Philip Huff. Ook heel erg indrukwekkend. En natuurlijk het boek dat we vandaag gaan bespreken.
Tussentijds van Peter Zanting.
Ja.
Laten we eerst even kort vertellen waar het boek een beetje over gaat.
Ja, lijkt me een goed idee.
Zal ik beginnen en dan vul je me aan waar ik wat mis? Het boek Tussentijds vertelt eigenlijk het verhaal van Robin, die in de trein zit op weg naar zijn vriendin, geliefde Tess. En we weten eigenlijk dat hij is vertrokken met een enorm gevoel van urgentie. Want zij heeft een prentenboek gemaakt en die zijn thuis afgeleverd en hij heeft daar iets in opgemerkt. En hij heeft eigenlijk zoiets van, ik moet haar achterna, ook al komt ze volgens mij dezelfde dag of de volgende dag zou ze alweer thuis komen. Ik moet haar achterna om daar eigenlijk nu op te reageren.
Ja, inderdaad. Het is wel heel erg spannend. Robin die maakt een treinreis en eigenlijk de hele reis hoop je al dat hij snel aankomt om Tess te spreken en te bespreken wat hij in zijn hoofd heeft.
Ja, hij is op weg en niet alleen. Hij is met zijn zoontje Mats, of niet. Er blijven een aantal dingen eigenlijk heel erg spannend gedurende het hele verhaal. Daar gaan we ook niet al te veel over loslaten. Maar zijn zoontje Mats die maakt eigenlijk allerlei overpeinzingen bij hem los. Over de staat van de wereld eigenlijk nu, hè? Met de klimaatproblematiek. Over het opgroeien, zien opgroeien van zijn kind. En in wat voor een wereld hij volwassen zal gaan worden. En daarnaast krijgen we ook wat beelden mee. Informatie mee over de relatie met zijn eigen vader. Dus het boek bespreekt eigenlijk, hoewel het helemaal niet zo'n heel dik boek is, bespreekt het eigenlijk heel veel thema's.
Ja, er komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod, waardoor ik ook zelf bij bepaalde verhaallijnen eigenlijk in het boek ook wel punt van herkenning zag. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zullen hebben bij het lezen van dit boek.
Klopt. Er zitten eigenlijk heel veel persoonlijke vraagstukken in die mensen hebben. En de vraag wel of geen kinderen is misschien heel erg aan een bepaalde leeftijdsgroep gebonden. Maar het gaat ook heel erg over, dus wat ik net al zei, de relatie met je ouders, zijn relatie met Tess. En over de wereld. Dus dat zijn allerlei dingen waar iedereen van tijd tot tijd wel eens over nadenkt.
Ja, en ik denk ook de relatie van jezelf tot de samenleving. Dus wat is jouw rol in de samenleving? Wat zijn we verplicht? Wat zijn we niet verplicht?
Ja.
En ook wat ik zelf heel erg mooi vond is de gedachtes die Robin heeft over de relatie met Tess. Dat vond ik best wel een punt van herkenning. Van sommige momenten in je relatie, ja, ga je heel erg nadenken over hoe je het met elkaar hebt en de herinneringen die je met elkaar hebt en het toekomstbeeld dat je graag met elkaar zou willen hebben. En ik vind dat Peter dat echt heel mooi omschrijft in het boek.
Ja, sowieso vind ik dat eigenlijk alles wat erin staat voelt heel wel overwogen. En zinnen zijn heel mooi geformuleerd, gedachten zijn best wel mooi uitgewerkt. En ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik vond het heel erg teruggebracht elke keer naar de kern, waardoor hij eigenlijk heel weinig woorden nodig heeft om heel veel beelden op te roepen en best wel grote onderwerpen te beschrijven.
Klopt. Peter kan echt met één zin, eigenlijk schrijft hij dan weer een heel klein nieuw verhaaltje waar je echt even bij stilstaat en dan weer een paar minuten moet nadenken van, oh ja, wat staat hier eigenlijk? En dat je, wat ik net ook zei, die punt van herkenning, dat je dan ook even nadenkt van, oh, hoe heb ik dit zelf eigenlijk in mijn eigen leven ervaren? En wat ik wel een heel mooi voorbeeld daarvan vond, is op een gegeven moment schrijft Peter Het is geen kleurenwaaier van opties meer, waarvan we er een zorgeloos en achterloos naast het heden kunnen houden om te kijken hoe het erbij staat. En ja, ik vond dat zo'n bijzondere beeldvorming eigenlijk. Hè? Hoe je zelf ook in het leven kan staan en keuzes wilt maken of soms moet maken. En dat de kleurenwaaier dus meer of minder keuzes heeft.
Ja. Ja, ook misschien soms ongemerkt, doordat je bepaalde paden in bent geslagen en dan heel veel opties afvallen waar je misschien eigenlijk destijds niet zo heel erg over had nagedacht. Maar dat is dan zomaar gebeurd en voor je het weet is die waaier een beetje uitgespeeld en kun je nog maar één kant op.
Ja, precies. En dat ook de invloed van de mensen om je heen ook bepaalt hoeveel kleuren jij in je waaier kan hebben en ook je eigen invloed die je daarop hebt.
Ja.
Ja, wat ik zelf ook heel erg bijzonder vond aan het boek is hoe actueel het eigenlijk geschreven is. Want je leest het en je krijgt heel erg het gevoel dat de treinreis waar Robin in zit, dat dat eigenlijk vandaag of gisteren gebeurd zou kunnen zijn.
Klopt. Ja, ik had af en toe zelf ook juist een beetje het gevoel van, wow, dit lijkt echt een super dystopisch verhaal. Dan ging het over bosbranden en hele extreme temperaturen en overstromingen. En tegelijkertijd dacht ik van, wow, wat heftig. En realiseerde ik me dat dat precies is wat er nu al aan de hand is in de wereld. Waardoor voor mij ook die treinreis met die trein die zeg maar doordendert en iedereen die zit erin en die kijkt uit het raam. Voor mijn gevoel was dat ook een beetje een metafoor voor hoe het nu gaat in de wereld. Van oké, we stevenen af op een enorme klimaatramp. En iedereen die zit erbij en die kijkt ernaar.
Klopt, en dat zie je ook weer heel erg terug in hè, dat het boek bestaat echt uit verschillende lagen die langzaamaan afpellen. Dus inderdaad dat trein die doordendert, waarin Robin zelf zit en dat hij weer nadenkt over het verleden. Elke pagina krijg je eigenlijk weer een stukje van het verhaal te lezen en kom je steeds dichterbij, ja, wat er aan het einde gebeurt.
Ja, en dat is wel toch ook heel erg fijn. Vind je niet dat er zit echt wel een lekkere spanningsboog in. Je wil echt graag doorlezen. Tegelijkertijd had ik zelf van, ik moet ook weer niet te snel gaan lezen, want dan mis ik al die mooie beelden die er zo stiekem ingefietst zijn.
Ja, en wat vond je nou het mooiste beeld uit het boek?
Nou, ik denk wat ik meer heel erg mooi vond was dat die beschrijvingen zijn heel erg mooi en heel erg treffend, maar ze zijn ook best wel nuchter of zo. Dus op een gegeven moment dan omschrijft hij alle rampen die er die zomer zijn gebeurd. En dan staat er elke zomer zijn eigen rampencocktail. En het is pas zijn derde juli maand, dat gaat dan over dat zoontje. Hij moet er nog zoveel. En daarin proef je dan heel erg dat moedeloze wat hij dan voelt voor zijn kind van, oh, hoe moet dit nou? En is dit nou de juiste keuze geweest?
Ja, ik vond de omschrijving van de relatie tussen Robin en Mats vond ik ook heel bijzonder. Want inderdaad, er is een stukje moedeloosheid. Maar er zijn ook weer momenten in het boek waar die juist heel erg hoopvol is.
Ja.
En ik had ook, wat ik zelf een hele grappig stukje vond, is hoe hij omschrijft hoe hard Mats eigenlijk al groeit. En dat omschrijft hij alsof het een soort iPhone is eigenlijk. Ja. Met regelmaat werden hardware en software updates uitgevoerd. Dan pakte ik hem 's ochtends uit bed, zou ik zweren dat ik een nieuw model aan handen had. Alsof er 's nachts 3 centimeter, een paar 100 gram, verbeterde motoriek en een nieuwe toepassing van de stembanden waren toegevoegd.
Ja, heel grappig is dat, hè?
Ja.
En je weet gewoon precies wat hij ermee wil oproepen.
Net alsof je inderdaad wakker wordt en je iPhone heeft weer een nieuwe update gehad.
Dat gevoel kennen we allemaal. Ja. Dus. wat volgens mij voor mij ook heel erg een thema was wat terugkwam in het boek is in hoeverre heb je controle over dingen. De hoofdpersoon is natuurlijk heel erg bezig met die controle zoeken. Ja, haalde jij dat er ook zo uit?
Ja, zeker. Dat is ook het gevoel waar ik net over had, dat je heel erg voor verschillende keuzes, eigenlijk sporen staat. Maar dat je ook in een trein zit die dan maar doorgaat en doorgaat, waar je eigenlijk gewoon in zit en pas uit kan zodra je bij het volgende station bent.
Ja, en op die manier dan misschien wel weer iets van controle terugpakken door dan weer de bewuste keuze te maken, stap ik uit of blijf ik zitten.
Ja, precies.
Maar ook een bepaald, tenminste dat haalde ik er heel erg uit, dat bepaalde aspecten van het leven, die kun je gewoon echt niet controleren.
Nee, en dat is ook wel duidelijk omschreven in het boek, dat de trein raast heel erg voorbij gebieden waar dan rampen hebben plaatsgevonden. Dat er ook momenten zijn in het leven, hè, waar je dus eigenlijk niks aan kan doen. En wat je, dat je in je moet opnemen, er wel over na moet denken, er stil bij staan. Maar ook het besef hebben dat er, ja, dingen in het leven gebeuren waar je gewoon inderdaad geen controle over hebt.
Ja, wat gewoon helemaal buiten jouw eigen invloedssfeer ligt. En wat je dus wel, je maakt het wel bewust mee, je ziet het voorbij komen, om nog maar even in die treinmetafoor die ook in het boek wordt gebruikt te blijven. Je kijkt uit het raampje, je ziet het gebeuren, maar je kan er op dat moment gewoon niets aan veranderen.
Nee, precies. En natuurlijk ook weer de vergelijking met de momenten dat het wel kan. Bijvoorbeeld wanneer Peter het heeft over de Amelisweert.
Ja.
En de invloed die hij daar wel op, die Robin daar wel op uit kan oefenen.
Ja.
Dus die vergelijkingen zitten ook heel mooi steeds in het boek.
Ja, in die zin, ik zou niet willen zeggen dat het per se oproept, maar het inspireert ook wel weer om op bepaalde momenten iets wat misschien buiten jouw invloedssfeer lijkt, toch te proberen om daar je voor in te zetten.
Zeker.
Om wel die controle te pakken.
Nou, dat gevoel haalde ik ook wel heel erg uit het boek. Het zette me heel erg tot denken ook. Hè, wat kan ik zelf doen? Wat doe ik eigenlijk al zelf? En daarom heb ik het ook heel erg aangeraden aan eigenlijk al heel veel mensen om me heen. Omdat ik het ook een heel mooi boek vind om als startpunt te gebruiken om te praten over de onderwerpen die daar naar boven komen.
Ja, dat is inderdaad heel mooi om een boek daarvoor als aanknopingspunt te gebruiken. En ik denk dat dit daar zeker toe aanzet. Want het is, er zit niet echt een oordeel in, maar meer het druk je neus wel even op een aantal feiten.
Ja, zeker.
Dus dat is wel leuk om dat dan zelf met je vrienden of familie op die manier dan aan de hand hiervan te bespreken.
Ja, absoluut. En juist wat jij ook heel goed aangeeft, is dat het zonder een oordeel uit te spreken, maar het motiveert ook heel erg om heel open het gesprek aan te gaan.
Ja.
Met andere mensen erover. Dus zeker een aanrader ook voor de luisteraars om het open boek te lezen en daarna dus ook met elkaar te bespreken.
Ja, en voor ons nu ook een hele mooie aanleiding om het aan Peter eens even te vragen hoe hij het allemaal bedoeld heeft.
Ja, ik ben heel erg benieuwd.
Dus laten we hem erbij gaan halen. Oké, inmiddels is Peter Zanting bij ons aangeschoven. Peter, welkom.
Hi.
Leuk dat je hier wilde zijn om wat vragen over je boek te beantwoorden. Allereerst gefeliciteerd met je nominatie voor de Libris Literatuurprijs. Hoe was het voor jou om te horen dat je de shortlist had gehaald?
Bevreemdend en raar en niet meer verwacht. Maar ze zeggen dan dat de Nieuwsuur cameraploeg langs kan komen op een maandag tussen 9 en 2. Er was nog niemand geweest om 2 uur, dus ik dacht, nou, dan zit ik er niet bij. Dan word ik straks gebeld met het telefoontje van hartstikke leuk dat je meedeed. maar jij bent niet bij die 6. En om 3 uur nog niet. En toen werd ik wel gebeld en toen zei ik nog tegen mijn vrouw, zei ik, oh ja, dit is dan het telefoontje, zit ik er niet bij. Dat is ook niet zo heel erg. Ik had wel verwacht. En toen zei iemand door de telefoon tegen mij, gefeliciteerd. Is het goed gegaan met de cameraploeg van Nieuwsuur?
Oh, dat liep even heel anders.
Ik ben in verwarring, want die zijn hier helemaal niet geweest. En toen dacht ik nog dat er een soort van verwarring zou komen van sorry. Ja, gênant. Je zit er inderdaad ook niet bij. Ik heb de verkeerde Peter of zo, want Peter Dennis staat er wel op de lijst. Maar toen bleek dat ik dus wel bij de 6 zat, maar dat ze nog onderweg waren naar Utrecht. Dus toen moest ik nog een tijdje wachten en moest ik verrast doen aan de deur. Toen ze alsnog om 3:50 mij kwamen vertellen dat ik op de shortlist van de Libris Literatuurprijs stond.
Het was wel een rollercoaster aan emoties die dag dus voor jou.
Ja, klopt. Heel lang gewacht. En dan blijkt dat ze op de uitgeverij zo rond 11:30 al wisten dat ik erop stond. Maar dat natuurlijk weer niet aan mij mocht zeggen, want ik moest verrast blijven.
Ja.
Dus dat was raar. En toen moest ik hals over kop naar Amsterdam. Maar goed, dit allemaal natuurlijk hartstikke voor lief genomen in ruil voor het prachtige resultaat. Want daar ben ik gewoon heel erg blij mee.
En ging het ook goed met het verrast kijken?
Ja, jawel hoor. En ik dacht, anders doe ik gewoon alsof ik ze door het raam al gezien heb of zo. Weet je wel? Dat je de eerste verrassing al gehad hebt. Maar ik denk het wel.
Ja, leuk.
En wat betekent deze nominatie voor jou?
Elk brokje succes voor dit boek maakt de kans groter dat ik het nog een keer mag doen. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ik heb gewoon een baan, ik werk voor NRC en ik vind dat een hele leuke baan. Ik heb gelukkig ook een werkgever die ja zegt wanneer ik vraag, mag ik er 6 maanden tussenuit, onbetaald verlof, om aan een volgende roman te werken. En dit geeft geloofwaardigheid aan zo'n vraag. En als ik het nog een keer zou vragen, dan is dat is de kans weer iets groter dat zoiets weer mag en dat je daar eventueel subsidie voor kan krijgen. Dat mijn uitgever erin gelooft voor weer een volgende roman. Dus ik wil heel graag, ik wil bijna niets liever dan de rest van mijn leven boeken blijven schrijven. Dat hoef ik niet exclusief te doen. Ik vind het heel leuk om er ook andere dingen naast te doen. Ik hoef dat ook niet in een hoog tempo te doen. Elke 3-4 jaar een nieuwe roman zou ik prachtig vinden. Maar dat ik het mag blijven doen, dat moet ik wel steeds bewijzen. Weer met mijn laatste boek, laat maar zeggen. Hè. Je bent zo goed als het laatste boek dat je geschreven hebt. En dit is er super belangrijk in. Want dit betekent dat de volgende boek van een shortlist genomineerde misschien iets meer kans heeft om ook weer gemaakt te mogen worden. En dat betekent dat ik me weer mag opsluiten in zo'n kamertje om te gaan schrijven als ik het weer wil.
Ja, en je zegt als ik het weer wil, is dat... Ik hoorde je net ook zeggen van dat hoeft niet per se in een heel rap tempo elkaar op te volgen. Is dat omdat het wat tijd nodig heeft na een eerdere roman om weer nieuwe ideeën te bedenken? Of heeft dat meer te maken met een bepaald ritme waar je in zit? Of dat je zegt ik wil eerst weer even helemaal iets anders doen?
Ja, het is al die dingen een beetje, denk ik. Het heeft er ook mee te maken dat als wanneer je een boek geschreven hebt, zoals nu, dat is in september uitgekomen, afgelopen september, maar ik heb het grotendeels geschreven in de zomer van 2021. Laten we zeggen de basis, de eerste versie. En nu ben ik er nog steeds mee bezig. Ik ben er nu ook weer over aan het praten. Ik ben heel blij dat het boek doorleeft, terwijl het al een half jaar of langer uit is. Dus dan is er ook niet zo 1, 2, 3 ruimte voor een nieuw idee en een nieuw boek. Want je bent nog heel veel aan het praten, ook zelf in je hoofd bezig en aan het praten over het vorige boek. Dus dat zorgt ervoor dat je niet direct aan iets nieuws begint. Maar inderdaad ook dat het even überhaupt duurt voordat een nieuw idee zich aandient en het gerijpt heeft. En je denkt, ik heb nu zelfvertrouwen genoeg en vertrouwen in dit idee genoeg om weer te gaan zitten. En blijkbaar, dat is niet iets wat ik van tevoren bedacht, maar blijkbaar gebeurt dat bij mij eens in de 3-4 jaar.
En hoe is dat gegaan dan bij dit boek, bij Tussentijds?
Je bedoelt een beetje de ontstaansgeschiedenis.
Ja,
ja. Nou, in 2019 begon dat, denk ik, qua idee. Ik ben vader geworden van een zoontje toen, in maart, Esper. En dat was de zomer die daarop volgde. Hij was een paar maanden oud, was ook meteen de zomer van eerste keer 40 graden in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering waren overal om ons heen. Natuurlijk al jaren. Maar ook toen werden we weer op gewezen. En ik werd er misschien nog meer op gewezen, omdat ik erop werd gewezen door zijn ogen. Iemand die in het jaar 2100 gewoon nog steeds leeft. Als alles goed gaat en hij de levensverwachting haalt. Dat confronteerde me met een gedachte. Dat hij er misschien niet eens zou moeten zijn. Dat vond ik een hele enge gedachte. En toen dacht ik, ja, maar ja, dat komt ook voort uit liefde voor hem. Want dat betekent dat ik wil dat hij... Dat hem gespaard wordt wat hem en zijn generatie en de generaties daarna nu wel in het vooruitzicht gesteld wordt. Nou, nogal zwartgallige gedachte ook. Maar wel, ik wil dus dat hij er is en ik wil dat hij er niet is. Twee dingen die, als het een waar is, kan het andere niet waar zijn. Twee ideeën die elkaar uitsluiten. Behalve in fictie. Dus ik kon in een boek daarmee gaan spelen. Twee waarheden. Allebei zijn ze waar. Of allebei voelen ze waar. En ik ga steeds van de ene naar de andere kant van het lijntje springen. En dat was het begin, dat was de kiem. En daar kwam later het idee voor een treinreis bij, omdat je dan ook vrij letterlijk de metafoor van twee sporen gebruikt. En vervolgens in je hoofd dingen die je om me heen ziet of die je hoort of die je bedenkt, die zuigen zich allemaal naar dat idee toe, totdat het steeds meer kritieke massa heeft. En je denkt, nou weet ik genoeg over structuur, personages, over wat hier nou precies op het spel staat, over wat ik ermee wil vertellen, over welke kant ik op wil, wat voor verhaallijnen, om te zeggen tegen mijn werk, willen jullie me alsjeblieft 6 maanden niet betalen en dan hoef ik jullie 6 maanden niet te zien en dan ga ik dat boek maken.
Ja, want eigenlijk als je het zo vertelt, ben je vertrokken uit bijna precies het tegenovergestelde gegeven als hoe het boek begint. Althans, in jouw geval was je zoontje er al. En in het geval van het boek blijft dat allemaal nog een beetje in het midden.
Ja.
En is in elk geval de hoofdpersoon heel erg aan het twijfelen van... is dat nou een keuze die wij kunnen maken, mogen maken bijna voor een volgende generatie?
Ja, exact.
Het klinkt alsof dat ook een thema is dat je in je dagelijks leven heel erg bezighoudt. Is dat ook zo?
Ja, nee, zonder meer. Ik vind het wat... Ik ben een te nuchtere West-Friese jongen om te zeggen, dit boek moest ik schrijven. Dus ik ga het iets anders zeggen. Als ik weer aan een nieuw boek zou beginnen in die periode, dan moest het hierover gaan. Dan was dit wel het enige onderwerp dat zich zodanig bij me opdrong dat ik erover moest gaan schrijven. Omdat ik er heel veel over nadacht. Dus dat is, zonder dat ik ooit eraan getwijfeld heb, is dat het onderwerp geworden van dit boek. En dat is 100% ingegeven door mijn vaderschap. Dus het is ook het meest autobiografische boek dat ik tot nu toe geschreven heb.
Ja, want veel van jouw andere boeken die behandelen ook wel, hoe zeg je dat? Persoonlijke thema's zou ik willen zeggen. Dat is nu ook het geval, maar dat hangt wel veel meer tegen het decor van wereldproblematiek.
Ja, dus het is misschien ook het meest geëngageerde boek. En daar lag ook de uitdaging in, omdat klimaatverandering zo'n ontzettend enorm complex probleem is. Allesomvattend ook. Zo'n beetje alles wat wij doen hangt er tegenwoordig mee samen. En dat moest ik proberen terug te brengen tot een heel klein verhaal. Eén moeder, één vader, één zoontje. Of één man, één vrouw en de mogelijkheid van een zoontje. De keuze voor een kind. Dus ja, heel groot. En dan kijken of ik dat heel klein wilde maken. Kon maken. Dat was de uitdaging. Of ik dat wilde doen, kon doen.
Ja. En je hebt het inderdaad, hè? Robin, de hoofdpersoon, die heeft dus op een bepaald moment ook een zoontje zelf. Komen daar ook heel veel elementen van terug vanuit jouw eigen zoontje?
Ja, dat bedoel ik inderdaad ook met dat het een vrij autobiografisch boek is. Het is geen autobiografisch boek, maar het heeft veel autobiografische elementen. Doe ik al jaren, maar ook zeker in de eerste paar jaar met mijn zoontje, vrij intensief een dagboek bijgehouden van de dingen die ik in hem zag, de dingen die ik in mezelf opmerkte toen ik vader werd, die ik bij mijn vrouw zag toen zij moeder werd, hoe wij veranderden, hoe we met z'n drieën met elkaar omgingen, de dingen waar ik me over verwonderde. En dat zijn dagboeken die ik heb doorgeplozen, ook weer in de tijd dat ik dit boek schreef. Wat waren dat nu voor gevoelens? Wat moest ik daarmee? Of wat voor observaties zitten daarin? En niet zozeer misschien scènes, maar wel kleine gedachten of observaties. Daarin kun je zien, denk ik, dat die zijn uit mijn leven gegrepen.
Ja, ik vond met name ook het stukje dat jullie, of niet jullie, maar de hoofdpersonen, ja, hamburgers bestellen. En dat er dan, volgens mij staat er dan een hele mooie zin bij, een snipper van het oude leven tussen het gekroel van het nieuwe.
Ja.
Ik vond het ook wel heel erg herkenbaar, inderdaad.
Ja, is dat zo?
Nou, gewoon het idee. Ik heb zelf geen kinderen, maar wel vriendinnen die nu kinderen krijgen. Waarin je toch wel ziet dat het echt een nieuwe fase is van het leven waar je in gaat.
Ja, en in zekere zin een rouwfase. Omdat je rouwt om het soort leven dat je niet meer hebt. En dat wordt ingeleverd en ingeruild voor iets anders. En dat weet je wel. Maar je weet wel wat je verliezen gaat. Je weet nog niet zo goed, zeker de eerste weken, maanden, wat je ermee gewonnen hebt. Ja, een baby. En dat is mooi. En daar zit wat wonderlijks in. Het is soms ook hartstikke zwaar. En moeilijk. En rottig. Die baby die annexeert je slaapkamer. Weet je wel? Want het is niks meer is voor jou. Alles draait nu om.
Dat lazen we ook terug in het boek. Ja. De baby die de slaapkamer had geannexeerd.
En precies, volgens mij ergens in de buurt van die scène. En waarom staat er dan in? Nou, mede ook omdat mijn hoofdpersoon Robin is bang voor de gevolgen van klimaatverandering, maar ook inherent in zijn karakter zit dat hij überhaupt bang is voor verandering. Dus dat hij daar minder goed mee omgaat dan zijn partner. Dus die moeilijkheid ook inderdaad met die baby, wat moeten we daarmee? En wat hebben we nu allemaal niet meer? En kan ik dat oude leven nog terugkrijgen? Kunnen we wat herinneringen van een vakantie ophalen met z'n tweeën? De snippers van het oude leven, daar houdt hij zich redelijk lang nog aan vast. Terwijl zij kijkt er al overheen. We zijn hier, dit is nu ons leven, vooruit. Een essentieel verschil, denk ik, in hoe die twee personages in het leven staan.
Ja, en je ziet ook heel erg in het boek, laat je naar voren komen, dat Robin ook de hele tijd bezig is met zich verhouden tegenover de baby zoals hij nu is en hoe dat hij opgroeit en dat hij eigenlijk al direct ieder moment bezig is met de oude versie eigenlijk van die baby te verliezen.
Ja, ja.
Af en toe las ik het ook wel een beetje alsof hij heel erg graag controle wilde houden op dingen. Terwijl je bijvoorbeeld met zijn vader dan weer heel erg laat zien dat op sommige dingen kun je gewoon geen controle houden.
Exact. Ik denk dat dat in al mijn boeken terugkomt. Omdat dat, denk ik, bij mijn karakter hoort. En ik het ook lastig soms vind om daarmee om te gaan. De illusie controle te hebben over je eigen leven. In essentie gaan misschien al mijn boeken daar wel over. En dat niet zo is, want er is altijd iets wat het uit evenwicht gaat slaan. En dan moet je zoeken naar het nieuwe evenwicht. En dat zit ook weer in het karakter van Robin. Dat klopt, ja.
Af en toe had ik ook een beetje het gevoel in het boek alsof er een soort inception plaatsvond. Hè? Omdat je heel erg uitzoomt naar de klimaatcrisis. Die dus echt voor heel veel, voor de hele wereld dan geldt. En tegelijkertijd ook weer heel erg inzoomt op iemands gevoelens. En is dat ook een beetje hoe dat er dan weer in terugkomt?
Hoe wat er precies in terugkomt?
Nou, hè, wat je net ook noemde, dus dat gevoel van controle.
Ja, 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 precies. Dat over hoezeer deze klimaatcrisis zich nog verder gaat uitweiden, dat we daar als mens op zichzelf geen controle over hebben. Dus dat is misschien wel een mooie observatie. Het is het zoveelste waar hij eigenlijk geen enkele controle over heeft en toch controle over wil hebben. Of over voelt dat hij dat moet hebben en uiteindelijk moet accepteren dat dat niet zo is. Dat is een onderdeel van, denk ik, de ontwikkeling die mijn hoofdpersoon in die 175 pagina's doormaakt.
Hey, en we hadden het net al over dat Robin zelf best wel activistisch is. En dat je uit het boek ook wel heel erg kan halen, een soort van motivatie om bij kleine dingen al bij jezelf te beginnen. En wat zijn nou dingen die jij eigenlijk doet, ja, ter verbetering van het milieu of tegen de klimaatcrisis, die andere mensen bijvoorbeeld ook makkelijk zouden
Tip voor
hebben.
De luisteraars.
Ja, precies. Ja.
Nou ja, laat ik terugkomen bij wat ik al zei. Een gesprek over klimaat wordt denk ik al te vaak een gesprek waarin we allemaal proberen om de kleine dingetjes te noemen die we zelf doen. En niet zozeer uit erkenning dat we dit probleem met z'n allen aan het oplossen zijn, hopelijk. Maar om het einde van dat gesprek op een beetje moreel juiste manier te halen. Wat kan ik zeggen? Ik heb 2018 voor het laatst gevlogen. Oh ja, en ik recycle mijn plastic altijd. En ik heb trouwens de auto de deur uit gedaan. Nou, dan ga ik dat zeggen en dan hoop ik dat. Dus dit is een manier om ons sociaal te verhouden tot andere mensen. En ik denk dat uiteindelijk niet zoveel met klimaatverandering te maken heeft, maar gewoon met intermenselijke relaties.
Ja.
En met hoe we een gesprek aangaan en hoe we willen dat andere mensen ons zien.
Ja.
En de perceptie die wij willen uitdragen. En dat weet ik niet of dat wel zo productief is. En dat raakt ook weer aan, nou ja, wat ik net zei, de neiging om elkaar maar hypocriet te gaan noemen, omdat David Attenborough wel een mooie natuurdocumentaire gemaakt heeft, maar geen vegan is. Bill Gates wel heel veel geld geeft aan klimaatverandering, maar wel met zijn privéjet naar 2015 naar die Parijsakkoorden kwam. Een klimaatwetenschapper die wordt geïnterviewd voor de krant. Het eerste wat we haar vragen is, hoeveel vlieg je zelf wel niet voor al die conferenties en toppen die over de hele wereld gehouden worden? Dus we hebben de neiging om. Het beste voorbeeld misschien was nog wel toen al die scholieren gingen staken voor het klimaat en allemaal naar het Malieveld in Den Haag trokken. En toen was er iemand die had een foto gepost op Twitter van die scholieren die na die staking, of na die demonstratie op het Malieveld, met z'n allen naar de Burger King gingen. En iedereen wilde die foto zien. Ik denk dat daar toch iets in zat, waarbij al die volwassenen achter een computer die foto ziende dachten van, oh, gelukkig, ze zijn ook niet perfect.
Ja.
Ah, nou, we dachten dat de generatie na ons nu even heel goed tot de orde ging roepen. Maar gelukkig, ze gaan ook naar de Burger King. Dus dat heeft ook weer te maken met hoe schuldig moet ik mezelf daarover voelen? Hoe verhoud ik mij tegenover andere mensen en andere generaties? En dat denken, daar moeten we voorbij.
Ja, want dat is natuurlijk improductief, omdat je een ander de maat gaat nemen en daarmee je eigen imperfecties kan gladstrijken.
Ja.
Terwijl je natuurlijk veel beter gewoon zelf kan nadenken van oké, wat is voor mij werkbaar en wat kan ik doen?
De keuze tussen 0% doen van iets goeds of 20% zou dan 20% moeten zijn.
Ja.
Ook al ben je dan misschien voor 80% nog steeds niet echt aan het helpen. Maar laten we dat met z'n allen proberen en minder elkaar daarin de maat nemen.
Ja. Nou, dat is een mooi streven, denk ik.
Mm. Ja, absoluut.
Nou ja, voor nu, om nog maar even in de nabije toekomst te kijken. Hoe schat je kansen in voor 8 mei?
Nou ja, niet bijzonder hoog, denk ik. Ik denk dat Anja Daanje de favoriet is om deze prijs te winnen. Ook al heeft ze al een grote prijs gewonnen. Maar wel, denk ik, het meest in het oog springende en best besproken boek. Dus laten we haar 40% kans geven. Blijft er nog iets van 60% kans over om te verdelen tussen de andere 5. En dan neem ik daar misschien ook 10-12% van of zo. Misschien 8.
Mooie kansberekening. Ja. Maar wie weet. Het is natuurlijk nooit zo zwart-wit en wiskundig.
Nee, en de wegen van de jury kunnen ondoorgrondelijk zijn. want ik had dus ook niet verwacht. Ik had een eigen shortlist gemaakt ook. Ik bleef maar de helft goed te hebben. Dus daarin was mijn redenvoering ook niet zo. Bleek ook niet correct, mijn voorspellende gaven. Dus laat ik dan hopen dat ik er nu weer naast zit.
Nou, wij hopen met je mee. En we hopen ook dat je niet met al te veel spanning naar 8 mei toe gaat leven.
Nee hoor. Ik heb al gewonnen door die shortlist te halen. En door wat ik zeg, doordat het een boek is dat weer even leeft. Weer even wat leven in zich geblazen krijgt. En dat is gewoon mooi.
Nou, dankjewel voor dit gesprek. Daar gaan we voor je duim. Ja,
dankjewel.
Volgende week bespreken we een andere titel van de shortlist. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week.